Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hey luisteraar, bij Podimo zijn we op zoek naar nieuwe collega's. We zoeken op dit moment een content operations specialist die zich richt op de curatie van de app. En daarnaast zoeken we ook een activation manager die zorgt dat zoveel mogelijk mensen onze podcast leren kennen. Hou jij van podcast en ben je benieuwd naar deze vacatures? Neem dan snel een kijkje op careers.podimo.com voor meer informatie. En wie weet, tot snel.
Het is zaterdag 29 februari en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Terwijl de ene helft van het peloton in quarantaine zat in Abu Dhabi, mocht de andere helft het Zwarte Gat in Vlaanderen officieel naar de Galamise fietsen. Het zal geen sukkelaar zijn die hier straks wint, sprak Carl van Nieuwkerke aan het begin van de middag van onder de blauwe finishboog in Ninoven. Het regende en waaide zoals het eigenlijk de afgelopen weken non-stop had gedaan. Maar zie, de koers klaarde niet alleen ons gemoed, maar ook het weer. Want tegen de tijd dat vriendin van de show Annemiek van Vleuten zich met twee handen in de lucht meldde aan de finishlijn, bleek er zowaar een waterig zonnetje te zijn doorgebroken. En toen de mannen de muur van Gerardsbergen opreden, leek het zowaar op lente in Ninoven. Ook voor de believers onder ons wielervolgers trouwens, want Lampie zat keurig in de beslissende slag. Helaas voor hem was er nog een andere Vlaming mee. Ook al geen sukkelaar, die de sprint won. En Café Het Smiske in Wervik deed ontploffen. De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen, zei een bekend filosoof ooit. Maar het was wel een lekkere dikke met stroop. De Omloop het Nieuwsblad van 2020 werd een prooi voor Trek Segafredo. Proficiat, Jasper Stuyven.
Pocht naar rechts en dan zo meteen aan het eind hier naar links. Dan staat daar het bord nog 250 meter.
Maar u vooral niet laten verrassen.
Kral Andersen doet nog een inspanning om ze nog wat te irriteren. Maar veel meer dan dat zal dat niet zijn. Stuyven lijkt mij zeker. Dit is de onderwijslaan. Daar
beginnen.
De lamp. En Stuyven probeert hem op te vangen en vangt hem ook goed op. Stuyven blijft nog altijd Lampaard goed opvangen. Lampaard komt nog aandringen, maar komt er niet aan. Het is Stuyven die de Omloop het Nieuwsblad wint 2020. Lampaard is tweede. 1 een Belg, 2 een Belg. En Søren Kral Andersen is derde.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sit right next to you.
Heerlijk jongens. Ik ben blij dat ik er weer ben.
Welkom terug Tim.
Leuk dat je er weer bent.
Dat ik jullie weer diep in de ogen kan kijken. En gewoon over de echte belangrijke dingen des levens kan praten.
Hoe was je quarantaine?
Ik had dus echt zoiets wat de ouders wel zullen herkennen. Dat je gewoon, je hebt 3 keer per jaar ineens, dat je gewoon moet kotsen. Een avond. Oef.
3 keer per jaar?
Ik heb het 3 keer per jaar, zeg maar. Ja,
dat vind ik wel veel.
Ja, ik heb ook pas 2 jaar een kind. Dus misschien is dit niet elk jaar zo. Dus het is. Okay. Maar dat ik dan gewoon, ik had gewoon lekker met jullie voorbereid. Ik zat er maandag, ik was helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. En toen ineens was het 2 uur lang raak of zo. En toen was het er weer helemaal over.
Even voor de record, het was niet van de drank. Dat heb ik wel een paar keer per jaar, maar.
Nou ja, maar ik begrijp dat jij nu darmproblemen hebt. Dus het is iets wat.
Ja, als ik zo meteen een sprintje trek, dan.
Jongens, wat een smakelijk begin van deze uitzending.
Ja, dit is. Ik wil alleen maar zeggen: Tom Dumoulin, Jonas Riese, Tim de Gier. Zijn toch 3 belangrijke mannen voor het wielrennen.
Dat is wel een heilige drie-eenheid hoor.
Absoluut. Maar we moeten ons wel een beetje zorgen maken langzamerhand. Niet zozeer om jullie gezondheidsproblemen, als wel om de toekomst van het wielrennen. Want het heerst.
Ja.
Het heerst corona.
In welk kamp zitten jullie? Ebola of een griepje?
Team Ebola.
Ja, hebben jullie het idee van dit is Ebola of dit is een griepje? Ik zit duidelijk meer in het laatste kamp.
Ja. Nee, maar kijk, ja, dit is niet een kamp. Het is gewoon een feit. Het is een soort griep.
Ja.
Alleen, en dat is voor mensen die relatief gezond zijn niet zo per se zo'n probleem. Maar een heel groot deel van de wereldbevolking is niet per se heel erg gezond. Of heeft niet heel erg per se toegang tot grote, belangrijke medische voorzieningen zoals wij.
Ja.
Dus het is natuurlijk gewoon een griep, maar ook een griep kun je natuurlijk doodgaan.
Je hebt het over Italië nu, dat ze daar allemaal geen toegang hebben tot de middelen die wij hebben.
Nee, ook niet. Maar het is toch een uitbraak is in China in ieder geval.
Dat ja, nee, zeker. Gebieden
hebben waar dat niet zo is.
Nee, absoluut.
In Afrika en zo, jongen. Daar doe ik op, Afrika.
Afrika heeft toch geen enkel probleem momenteel? Die gaan wel, die gaan helemaal hartstikke hier.
Als je dan één Italiaan invliegen en het is klaar.
Ja, dan is het natuurlijk. Maar dat moet je ook niet doen.
Maar dus de stand van zaken nu wij opnemen is dus dat er in de UAE Tour, die is gecanceld na 5 etappes.
Ja, de laatste 2 etappes.
Ja, en die renners die zitten tot op heden nog gewoon in hun hotel. Zijn in quarantaine gezet. Het laatste nieuws is volgens mij dat de 2 Italianen, die behoorden bij een begeleidingsteam van een van de ploegen, die waren verdacht van dat ze corona zouden hebben. Dat was eigenlijk de reden waarom het stilgelegd werd en dat ze in quarantaine moesten.
Ze waren verdacht? Ze hadden helemaal geen ziekteverschijnselen. Maar iedereen dacht, ja, dat is echt van die types.
Dat moet zeker wel. Nee, maar het bleek dus dat. Het leek erop dus dat ze niks hadden. Dus dat het negatief was. En dan, nu mag het peloton weer vertrekken uit Abu Dhabi. Maar Morkov bij het WK baanwielrennen in Berlijn is in quarantaine gezet. Omdat hij uit de UAE Tour kwam. En,
echt?
Ja.
Nou ja, zeg.
En er is ook serieus sprake van dat de Strade, Milaan-San Remo en de Tirreno Adriatico worden gekregen. Cancelled.
Ja, verschrikkelijk.
Want er zijn ook al, geloof ik, een paar voetbalwedstrijden niet doorgegaan.
Vanavond zou Inter-Juventus zijn. Daar had ik echt zin in. Want dat is echt een toffe topper op het moment in voetbal.
Dat is een 100% 0-0'tje geworden.
Ja. Nee, dat was denk ik.
Lekker allebei op eigen helft.
Matthijs de Ligt, sowieso leuk. Matthijs de Ligt, zijn er Juventus-Inter?
Ja.
Ja, Matthijs de Ligt versus Stefan de Vrij.
Ja.
Dat is hartstikke leuk.
De 2 beste verdedigers ter wereld tegen elkaar.
0-0.
Als ze allebei goed zijn, wel ja.
Maar ik moet zeggen dat ik erg heb genoten van het NOS-journaal afgelopen week. Die echt uitgepakt heeft als waar het een Hollywood film over de apocalypse. Ja. Gisteren stond gewoon de nieuwslezer. Die stond in een decor van rondvliegende, groene, fluoriserende ziektekiemen.
Wauw. Een soort Matrix, maar dan met bacteriën.
Het is gewoon alsof je nieuws kijkt of een site opent. En het is alsof je de speld aan het lezen bent. Gewoon mensen die de vlag uithangen voor coronaslachtoffers in Nederland. En zo. Ja, ik denk, ja. Nou ja. Zijn het echt helemaal kwijt met z'n allen.
Nou, ik vind wel dat we een rode lantaarn protocol moeten opstellen. Na jullie verhalen van het begin van deze podcast. Stel ik voor dat we tenminste, het zal het zijn, 3 keer per uur onze handen wassen.
Ja, prima. Maar het is, in wodka.
Ja.
Ik hing wel een beetje op 2 gedachten. Want het is natuurlijk wel gewoon. Volgens mij valt de ziekte wel mee met als je hem eenmaal hebt. En dan kan wel lachen.
En in Nederland woont.
En ik kan wel lachen om wat de NOS doet. Maar ik vind het toch wel vrij serieus als ze wielerkoers ineens gaan cancelen.
Ja.
Ja. Nou, gewoon even normaal doen.
Komt er wel dichtbij voor.
Normaal doen.
Los van dat natuurlijk super jammer zou zijn. Maar ik vond het ook wel interessant. Dus vandaag, een van de redenen waarom Wout van Aert dus de omloop reed, was dus met het oog op mogelijk worden die Italiaanse koersen afgelast. En dan heb ik geen goede voorbereiding meer voor Vlaanderen en Roubaix.
Ja, en ik
is toch wel fascinerend. Dus dat ze houden er al zo al rekening mee. En dat is natuurlijk ook logisch. Want voor heel veel renners is die opbouw van het jaar is natuurlijk soort van helemaal wetenschappelijk vastgesteld. Als daar dan één keer zo dat soort koersen tussen uitvallen.
Ja, ik had vanochtend appte Sebastian Langeveld mij. Dat is leuk. Met complimenten voor onze voorbeschouwing met Frank. Dat is natuurlijk erg leuk. En hij zei gelijk. Aardig. Ja, hij zei gelijk van. En let vooral op Teunis vandaag. Dat zou zomaar eens de verrassing kunnen worden. Dus ik bleef een beetje appen. Ik vroeg me hoe het met hem ging. En hij was weer in training. En ik weet dat hij op de rol staat voor de Tirreno. Dat hij daar weer wou shinen. Dus ik vroeg aan hem van, joh, Tirreno of ga je switchen naar Parijs-Nice? Aangezien dat waarschijnlijk, omdat het misschien niet doorgaat. En toen zei hij van, nee, ik hou gewoon rekening dat het een trainingsweek wordt.
Ja.
Dus hij in zijn hoofd.
Ja, het kan natuurlijk. Maar het kan natuurlijk ook. Je kunt ook niet meer zomaar die hele ploeg overheven naar Parijs-Nice.
Nee, natuurlijk
niet.
Je
hebt maar 8 plekken, toch?
Ja.
Dus het is ook, het is niet dat daar koekenbakkers rijden. Je moet wel echt een grote jongen zijn. Wil je dan iemand anders uit dat team kunnen douwen?
Ja, daar speculeerden ze bij de Belg ook al op vandaag. Van gaan ze alle kopmannen daar naartoe sturen?
Wordt enorm gespeculariseerd. Gevulde
speculaties.
Ja. Dat zou wel leuk zijn, want dan worden dus de knechten worden dan wat minder.
Ja.
En dan krijg je dus eerder epische gevecht van kopman tegen kopman.
Ach jongen, elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ja, het coronavirus, dit is echt een zegen voor het wielrennen.
Hey, dit is een week vol studiotijd van jou.
Ja.
Was het bij Radio 1? Met, ja. Met Baltazar Buma, wou ik noemen. Maar dit is Baltazar Boma. Sybrand Buma.
Sybrand Buma, ja. Bumor. En ik, twee
en
handen.
Mochten met z'n tweeën. En Maarten die Kroo vooruitblik op het voorjaar.
Klopt, ja. Drie handen op één christelijke buik. Ja. En het was heel gezellig. Het was heel leuk. Met de Kroo inderdaad en Buma bij Radio 1. Ik weet eerlijk gezegd niet.
Wie had de beste one-liner van de dag?
Ja, ik natuurlijk.
Wat was het dan? Nou, de eerste pannenkoek zijn voor de kinderen zeker?
Nee, ik heb geprobeerd om Buma naar de dark side te lokken. Dat hij de Giro vetter vindt dan de Tour.
Hoe?
Oh? Ja.
Want hij was tot nu toe voor de Tour.
Ja.
Had jij niet het gelijk verpest bij Buma?
Ja. Maar dat was wel toen stonden de microfoons eruit.
Oh ja, je vroeg aan hem of hij ook wel eens de rode
lantaarn luisterde? Nee, de presentatrice die vroeg aan hem toen de microfoons uitstonden van... Hey, luister we eens naar de rode lantaarn. En toen zei Buma, nee. En toen zei ik, hoe kan dat nou, jongen? En toen keek hij mij aan, wie de fuck ben jij eigenlijk?
Hoe kan dat nou, jongen?
Ik hoeveel zei, tijd kan het nou, kosten, jongen? Weet je? Op burgemeester van Leeuwarden zijn.
Ja,
toch?
Het is niet dat daar heel veel gebeurt.
Nee.
Er is nog geen corona. Nog niet, hè? Nog niet.
Ik ben wel blij dat je gewoon jongen hebt gezegd tegen Sybrand Buma. Het is gewoon een beetje jouw Ali B moment.
Ja, dat vind ik dan weer jammer, maar vooruit.
Maar leuk.
Het was heel leuk. Het was, ja, was gewoon leuk.
Ik
leuk,
vind jou ook een goed duo. Jij en Maarten de Kroo. Ik denk dat jullie samen moeten gaan optreden. Zijn er nog rectificaties?
Er is één rectificatie voor Frank Heijnen. Dus die kunnen we veilig benoemen hier.
Oh,
die
dat is het, ja.
Altijd
dat
degene de schuld geven die niet in de kamer zit, heb ik geleerd. Het ging namelijk over de populariteit van Wout van Aert. Frank betwijfelde nogal of dat Wout van Aert echt zo populair was in Vlaanderen als wij deden voorkomen. Maar daar hebben we toch aardig wat reacties op gehad van menig Vlaming die zei... Wout van Aert is natuurlijk echt super populair.
Vlaanderen. Ja, met zo'n
Dieke kuif. Purnelle onder andere en Koen Rijmakers, twee grote vaste luisteraars van deze show. Waarvan Koen zelfs nog een geluidsopname stuurde van uit het Kuipke in Gent.
Ja, met beeld zelfs. Ja.
Met beeld over Van Aert die het podium betrad en voor wie het hardst gejuicht werd van allemaal. Dus die keutel heeft Frank moeten intrekken. Wout van Aert is wel degelijk populair in Vlaanderen. En hoe?
Althans, hij moet hem nu intrekken. Oké, waarvan akte? Laten we het over de koers hebben. Maar natuurlijk niet voordat we een natje hebben ingeschonken.
Nou,
hebben we nog wat lekkers meegenomen, jongen?
Ja, dat is een leuke. Want het is het favoriete bier van de fanclub van Jappe Stuyven. Het is Filou van brouwerij Honsebroek.
Jappe?
Jappe, ja, zo, dat is zijn...
Zo noemen ze hem.
Ja,
Jappe.
Zijn roepnaam.
Oh. Jappe Stuyven.
Overigens heb ik Jasper Stuyven ooit nog geprobeerd een bijnaam te geven op Wikipedia. De Lion van Leuven. Omdat hij uit Leuven komt en zijn ouders hebben zijn chocolatier. Dus ik dacht, Lion, dat is tenminste nog, ja, dat is nog iets met chocola. Heeft het 10 minuten volgehouden.
Onderschatte chocoladereep, mag ik wel
zeggen. Zeker, ja. Ja, absoluut.
Ja, dat mag niet, hè, op Wikipedia. Dan wordt het gelijk aangepast.
Word je heel snel, dit is dus het favoriete bier van de fanclub van Jasper Stuyven. Die zit altijd in café Het Smitske. En als hij wint, dan wordt daar een rondje van dit heerlijke pils gegeven. En Dutch Dart Vader heeft hem dus ook nog gerecenseerd. Nou, dat is toch helemaal mooi. Hij heeft hem in Amsterdam gedronken in het 11e gebod op de Zeeduik.
Daar zit hij overigens vaker.
Ja.
Dus ik heb het idee, we komen steeds, we're closing in on him. Want het is 11e gebod heb ik echt al heel vaak voorbij horen komen.
Zit jij er wel eens?
Nou, ik ben er wel eens geweest. En het is,
heb je daar wel eens iemand gezien in een Darth Vader pak?
Nee, niet dat ik me kan herinneren. Maar het zou wel opvallen, want er staan volgens mij allemaal Jezusbeelden en zo in die hele zaak.
Oh.
Dus als daar iemand zit met zo'n donkere kap en zo'n gekke stem, dan is dat wel...
dat valt wel op.
Ja, valt wel op, ja.
We gaan er nog steeds vanuit dat hij zijn biertje zit te drinken, keurig in Darth Vader pak met een helm op.
Zeker.
Ja,
ja, en een Nederlandse cape, hoop ik dan. Dus de Nederlandse vlag als een soort cape. Darth Vader heeft toch een cape?
Ja, hij heeft een cape. Zwarte cape.
Ja, maar dan, het is een Dutch Darth Vader, dus dat...
Maar hij heeft daar dus dit biertje,
ja.
De Filou.
Ja, de Filou. 4 sterren geeft hij het. Honinggeel zacht troebelbiertje met een fantastische zachte schuimkraag. In een origineel glas werd het geschonken. Hij ruikt zoetig, smaakt licht droog. Gewoon een mooie smaakdimensie. Nou.
Een mooie smaakdimensie.
Ja, onverwachts een topper, zegt hij dus.
Onverwachts een topper, ja.
En een origineel glas.
Ja.
Daar gaat mijn fantasie op hol. Wat is een origineel glas?
Het glas dat bij het bier hoort.
Oh, het originele glas.
Het originele
hij heeft
glas.
Het gedronken uit niet dat het glas dat hij het origineel gevonden vond. Dat
ja, want
dat het in een schoen geserveerd werd.
Ja, want hij zegt ook tap at het 11e gebod. Dus ik denk dat hij ook getapt is daar en niet uit de fles. Want volgens mij zet hij dat er dus ook bij.
Vier vingers dikke schuimkraag.
Jeetje. Vind ik een hoop hoor. Zijn er twee te veel voor mij?
Of
nou, jongens,
lekker
proost.
Hoor.
Ja, santé.
Cheers.
En de opening van het wielerjaar.
Ja.
Want hier begint het natuurlijk echt. De omloop, het nieuwsblad. En Jonne, nu je toch zo mooi het biertje hebt geïntroduceerd, misschien moeten we gelijk even doorpakken met het parcours. Wat voor race hebben we vandaag gezien?
De eerste grote klassieker op Europese bodem. 200 kilometer lang, 13 hellingen en net als in 2018 en 2019 de muur van Gerritsbergen en de Bosberg in de finale. En ja, dit is natuurlijk de officiële... Of de officieuze start van het wielerseizoen. Dit is waar iedereen naar uitkijkt. En dan ook nog eens met slecht weer. Ja, mooier wordt het niet eigenlijk.
Ongeveer na, volgens mij de eerste tweet van het hele peloton aan wielervolgers is na de ronde van Lombardije is altijd nog 120 dagen tot de omloop. Het wordt echt zo beleefd als de officiële start. Ja.
Het is ook een soort houvast. Want alles wat er voor de omloop gebeurt is wat mij betreft totale anarchie. Dan is gewoon, er wordt al heel veel gekoerst in allerlei delen van de wereld.
Ja.
Je kan op willekeurige momenten de tv aanzetten. 3 uur 's nachts, 7 uur 's ochtends, maakt niet uit. Er is ergens een peloton wat het rijden is en een finish. Maar bij de omloop begint de structuur van, oké, vanaf nu hebben we elk weekend klassiekers tot aan de Giro.
Ja. Ja.
En de omloop is natuurlijk, het was vroeger Omloop het Volk en het is nu Omloop het Nieuwsblad sinds een paar jaar. En dan kwam ik laatst achter, want ik was bij het Nieuwsblad. En pas weken later, toen ik jullie vertelde, hey, ik was laatst bij het Nieuwsblad, zeiden jullie, ja, van de omloop. Waarop ik 2 minuten lang verbaasd jullie aankeek en toen dacht, verdomd, als het niet waar is.
Dat heeft met elkaar te maken. Stond vandaag nog
de Vlaamse krant. Dus.
De oude auto van de koersdirecteur van de Omloop het Volk stond langs het parcours. Zag je dat? Een hele oude Volvo was het volgens mij. Een station wagon. Waar een heel groot Het Volk op stond. Ja, mooi. Ja. Dat was een mooi beeld.
Ja, niet gezien.
Ja. Maar als je gewoon opgroeit hiermee, dan associeer je niet per se Omloop het Volk met een krant. Je moet natuurlijk wel weten dat het een krant is. Ja. Net als een nieuwsblad. En echt een mega grote krant. Hè? Krant in België, zeg maar het AD.
Ja.
Ja.
Hadden die maar een koers.
En wanneer schakelden jullie in vandaag?
Nou, helemaal in het begin. Ik was begonnen om 12 uur. Startte de livestream van de dameskoers. Dus die had ik om 11:58 aanstaan. Ik moest nog 1 klusje doen. Ik dacht, die eerste 8 minuten kan ik wel missen. En volgens mij begonnen op de Belgen begonnen ze om 2:30 pas. Wat me een beetje tegenviel. Ik had wel verwacht dat ze gewoon om 9 uur live zouden gaan met voorbeschouwingen.
Ja.
Live vanuit het Kuipje in Gent. Maar dat zat er niet in.
Nou, nee, ik vond half 7 ook laat.
Ze begonnen al snel met de voorbeschouwingen. Dus je had zeg maar die prestatie in Gent had je.
Ja.
En het duurde super lang voordat ze live gingen. Want wij wisten allemaal al dat er gebeurde van alles al aan de koers.
Ja.
En ondertussen gingen zij gewoon, laten we nog 1 keer kijken naar wat Greg van Avermaat zei. Vlak voor de koers. Wat we al 3 keer gezien hadden.
Ja. Ik vraag me dan af wie de regie heeft. Want ja, zij zijn toch ook eigenaar van de koers.
Maar is het niet gewoon omdat dan de helikopter nog niet in de lucht hangt, dat ze die beelden gewoon niet kunnen doorzenden?
Ja, dat denk ik.
Ja.
Dat moet haast wel, want anders dan kunnen zij toch gewoon zeggen, ja, let's go.
Ja, het lijkt me niet dat de Belgen daar het probleem, dat de wil het probleem is, zeg maar.
Nee.
Maar daar kun je natuurlijk
als wij het willen, willen die Belgen het al helemaal.
Ja, je kan natuurlijk een beetje geld mee besparen. Als je dan zegt, gewoon de eerste 2 uur koersen, geen helikopter in de lucht en geen camera's of geen motors nog in de
koers. Maar de motards reed al wel mee. Hmm. Want af en toe kregen we namelijk wel live beelden. En dan, dat was wel altijd van de motor.
Ah ja. Ja, maar in plaats daarvan was het dus ook wel weer leuk. Want ik ben dus ook helemaal in het begin ingehaakt. Het is echt leuk om de aanloop op sportzaal altijd te zien. Ik heb dat van Jonne geleerd. Dat je dat gewoon, je moet vroeg inschakelen. Dat begin is leuk. En dan kun je, daarna kan je wel weer even iets anders gaan doen. Maar je moet beginnen, moet je echt zien.
Ja. Ja.
Gewoon al voor alle quotes die renners geven over hun plannen voor de dag.
Wat ik heel, dat sowieso.
Het eerste uur is het leukst.
Dat vind ik heel leuk. Maar ik vind dus ook met Eddy Plankaert en Sven Nys.
Ja, zeker. Ja.
Het zijn ook echt leuke analisten. Maar het grappige is, die kunnen het allebei. Met name die Eddy Plankaert, die kan dus allebei, namelijk en heel leuk en vermakelijk anekdotes vertellen. En hij weet superveel van de koers. Dus hij kan je ook nieuwe dingen vertellen. En ik was laatst, dat stuk in Nederland krijg je bijna altijd bij commentatoren 1 van de 2. zeg maar, of mensen die dan soort van die platte grappen maken, zeg maar de Johan Derksen van deze wereld, of de super strakke analisten zoals Pieter Zwart. Maar
bij voetbal.
Ja, bij voetbal, ja, precies. Ja, en bij wielrennen hebben we dat volgens mij al helemaal niet. Maar het is zo knap dat ze in België vinden ze kennelijk genoeg commentatoren die een soort van entertainment factor hebben, maar ook gewoon zinnige dingen te vertellen hebben. Dat is wel echt heel tof.
Ja, ze worden natuurlijk ook goed opgeleid. Ja, bedoel, als je leert van Michel en José.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik Sven Nys als analist wel veel prettiger vind dan als commentator. Als commentator vind ik hem net wat te saai.
Ja, eens.
Maar hier als analist heb ik echt was heel prettig.
Heel leuk. En er is ook wat te zeggen voor zo'n studio, hè? Op de NOS staat er altijd iemand, staat er zeg maar bij de finish tussen al die tussen alle wagens, staat zijn analyse te geven. En hier zit ze gewoon in de studio. Met aan de achterkant zie je het parcours, zie je wel, maar ze zitten echt in een studio setting. Dat is eigenlijk best wel.
Maar bij de Amsterdam Gold Race doen ze dat volgens mij ook, hoor. En bij de NOS pakt daar ook altijd volgens mij wel uit met zo'n soort studio. Tenminste, ik kan me herinneren dat in de tijd van Smeets en zo, die zat dan altijd wel ook op zo'n manier naast de finish.
Ja, het is natuurlijk hun koers dit. Ja. Dus zij mogen, waarschijnlijk zitten ze bij de NOS, moeten ze allemaal zo'n heel klein hokje langs de zijkant. Terwijl ze hier, omdat het hun koers is, ze in zo'n mooie studio mogen zitten.
Heeft de NOS het uitgezonden eigenlijk vandaag?
Nee.
Ik weet het niet eens.
Nee.
Nee, ik zit ook op Sportza.
Nou, dan hoeven we ons ook niet schuldig te voelen.
Overigens was wel leuk. Het ging eigenlijk voornamelijk over het induffelen vandaag. Dat woord gebruikte ze de hele tijd. Ze moesten goed ingeduffeld zijn, want het was namelijk heel erg slecht weer. Ja. Dus het ging erom, wat gingen ze dan aantrekken? En wat gingen ze doen om zich tegen het weer te beschermen? En toen we ook inschakelden, toen was het ook echt hondenweer in België. En iedereen had regenpakken aan en de shirts waren nog niet echt te zien. Nou, klassiek omloopgevoel toch, Jonne?
Ja, en het was misschien nog wel extra lekker dat het bij ons ook hondenweer was. Dat maakte het helemaal af. Dat ik gewoon lekker binnen zat op de bank.
Ja.
En dat het daar honden weer was en dat zij enorm moesten gaan koersen en dat ik daar gewoon alleen maar van hoefde te genieten.
Het hoort er echt bij.
Ja.
Dus toen we inschakelden was er een kopgroep van 5 man.
Ja. Jorgensen en Luis Mas van Mobistar.
Ja.
Senne Leijs van Alpecin Phoenix. Pasen van Wallonie-Bruxelles en Boarot van Agastana.
Voor mij niet heel veel bekende renners. Is Luis Mas broer van?
Nee.
Heeft niets met elkaar te maken?
Nee, ik vond het al opvallend dat hij hier reed, eerlijk gezegd. Maar Mobistar heeft een heel jonge ploeg gestuurd. Nou is Luis Mas niet per se heel jong. Maar en dat 2 man gelijk in de kopgroep. Ik vroeg me een beetje af hoe Roelands zich zou voelen. Toch vriend van de show.
Ja, dit was gewoon natuurlijk de eerste kopgroep die echt in beeld rijdt in dit wielerseizoen. Het is natuurlijk een mooie ereplek om te zitten. Maar het duurde echt niet lang. We hadden natuurlijk uren kunnen kijken naar deze kopgroep van 5 man. Maar eigenlijk toen we inschakelden was het echt al koers. En was er van alles aan de hand. En sms'en we elkaar in paniek. Het breekt. Het peloton breekt. Er is een soort elite kopgroep ontstaan. Met 16 mannen. Al heel vroeg in de koers. Waar gewoon een aantal mensen bij zaten. Die echt bij de tot favorieten bij de boekies boorden.
Ja.
Zoals Stibar en Petersen en Stuiven. En Niels Pollitt. Luke Rowe en Tim Wellens zaten er allemaal bij.
Ja, Trek had goede zaken gedaan. Die zat met z'n 5, geloof ik. Of nee, Ineos zat met 5 en Trek zat met 4. En je merkte gewoon bij de mannen in de studio dat er al wel een beetje paniek was. Van wow, wat gaat hier gebeuren en wanneer gaat die helikopter nou eens de lucht in? Maar je merkte het ook in het peloton, toch?
Ja, zeker. Nou, het was echt een putsje inderdaad van Ineos en Trek volgens mij. Omdat die allebei met zoveel man voorin zaten. Maar ik vond het wel sterk van of José of Michel. Een van de 2. Want die zeiden ook, het probleem van deze kopgroep is dat er dus te veel Ineos en te veel Treks in zitten. Want dat betekent dat al die anderen helemaal niks gaan doen. En dat er dus ook heel veel ploegen niet vertegenwoordigd zijn en nog kopmannen hadden. Dus je zag vrij snel dat Van Avermaat zijn mannen naar voren dirigeerde.
Greg zat er niet bij. En dat was echt totale paniek bij Sportza.
Ja, bij Sportza sowieso, maar ook bij CCC in de wagen. Want ook Trentin zat er niet bij. En dat waren natuurlijk hun twee mannen. En volgens mij zat er 1 Jumbo-Visma bij. Volgens mij 1 Koorn. Ik denk eigenlijk 1 Koorn. Die reed eigenlijk de hele dag super. Daar moeten we het straks echt zeker over hebben. Maar de overmacht van Ineos en Trek veroorzaakte de kopgroep. Maar deed hem ook ten onder doen gaan. Want dat betekende dat niemand ze ging laten rijden. En het was eigenlijk sneu. Want die jongens, die 5 man die voorop zaten. Die kwamen ook nog eens een gesloten spoorwegovergang tegen.
waardoor hun voorsprong ook in één keer super hard ging slinken.
Oh, dat is ook echt een klassieker. Ja, dat maar dat hebben we niet in beeld gezien, of wel?
Nee, dat zag, achteraf zag ik een beeld. Want hun voorsprong nam in één keer af. En dat bleek de oorzaak te zijn. Dus dat ze moesten remmen voor een spoorwegovergang.
Oh, de dat eerste is gesloten spoorwegovergang. Dat voelt ook weer.
Ja, en die hebben dus ook live gemist. Dus dat was ook echt heel jammer. Maar dat gaf wel aan voor dat het wel echt inderdaad heel snel en heel vroeg koers was. En wat jij ook al in het begin zei van die eerste 100 kilometer. Die zijn op het oog zijn ze niet zo zwaar omdat er niet zoveel hellingen in zaten. Maar in dit weer is natuurlijk per definitie elke 100 kilometer die je fietst. Die ga je wel voelen in de volgende 200 kilometer. Dus die was wel van invloed op de zwaarte van de koers.
Nou, ik dacht dat het misschien wel gekund had hoor, wegblijven met deze groep. Omdat er dus knechten bij zaten. Ja. En zoveel klasbakken. En als de wind goed had blijven staan.
Ah, het was nog zo ver.
Dan had het met waaiers wel gekund.
Het was nog zo ver.
Het was wel, ja, het was echt
we
nog
zaten nog boven de 100 kilometer volgens mij.
Ja, maar we hebben wel eens van die tour-etappes gehad. Dat het ook al zo vroeg in de koers. Dat het gewoon, als er echt waaiers ontstaan. Dan kan je ontzettend grote verschillen maken. Dan komt iedereen klem te zitten.
Maar het probleem is natuurlijk dat het enige wat ze dus hadden kunnen doen. Dat Ineos en Trek hadden een soort ploegentijdrit moeten opzetten. Maar dan rook je dus iedereen op. En je neemt een heleboel mensen mee. In de hoop dat jouw kopman het dan kan afmaken.
Het is een heel... Je gaat best wel vroeg in de koers all in.
Ja.
En dat zag je ook wel in die groep.
Vroeg in het seizoen.
Ja.
zo meteen.
Gelijk naar 100 kilometer alles.
Zo meteen vannacht gooi je hier je voorseizoen. Omdat je hier de verkeerde keuze maakt. En dan ga je toch niet proberen.
Nee, dus ik snapte het wel. Maar je zag het ook wel in die groep. Dat ze een beetje op twee gedachten hinkten. CCC was dus niet mee, maar er waren genoeg andere ploegen die ook niet mee waren. Quickstep zat wel mee met Stibar. Ja.
Maar stel je voor, ze hadden kans gehad als bijvoorbeeld Van Avermaat mee had gezeten en Teunissen of Van Aert. Dan had je nog twee andere ploegen gehad die veel werk hadden gedaan aan de achterkant er niet gehad, zeg maar, en twee vertegenwoordigers. Dan had het mogelijk geweest om weg te blijven.
Ja.
Maar ik was eigenlijk wel blij dat het niet... Ik wil niet dat Ineos en Trek deze wedstrijd gaan domineren.
Nee, precies. Maar het was wel echt een spectaculair moment in deze omloop, zeg maar. Gelijk het begin. Ja. Het eerste half uur gebeurde misschien wel het meeste tegelijk. En dat gaf ook... Ik vond een heel leuk moment om even naar alle shirts goed te kunnen kijken. Die ik nog niet zo goed van dichtbij had kunnen zien.
Welke is je favoriet?
En hoe mensen uit de winter waren gekomen. Want ik wilde als mijn favoriet noemen. Ik zag voor het eerst Stannard in beeld rijden.
Zo,
die ziet er wel echt als een... Ik kijk graag naar Tim Leclerc, de Klerk.
Ja.
Omdat hij zo'n ontzettend brede schouders heeft. En zo'n ontzettende bul van een renner is. Maar Stannard, die kan er ook wat van hoor. Die heeft nu een hele grote, dikke baard.
Ik wou net zeggen, vooral die baard. Ja, die
breed, hij is heel gespierd op het moment. Enorme, dikke baard.
Ja, hij is voor een wielrenner is hij natuurlijk sowieso wel een grote gast. Dus het is wel lekker om erachter te zitten. Maar die baard, dat was wel...
Luke Rowe was echt een beetje een pipszielig mannetje naast Stannard. Dan zag je zo'n Ineos in beeld en dacht je, is Stannard? Nee, hij is bleek en pips, dan is het Luke Rowe.
Maar Luke Rowe heeft ook net een baby, hè? Dus dat moeten jullie kunnen herkennen.
Ja.
Zo zitten wij eigenlijk ook bij op dit moment.
Ja,
maar het was,
ja ik ben overduidelijk de Stannard van dit gezelschap.
Ja, duidelijk, ja. Met dezelfde baardgroei. Sowieso is baarden komen niet heel erg vaak voor in het peloton. En het is wel leuk als ze dan zo... We kennen hem van Geschke natuurlijk.
Ja, Geschke heeft een goede baard. Er zit een goede baard op.
Maar ik denk dat...
Verkoopt zelfs beardbalm.
Hoe?
Beardbalm.
Wat is dat?
Ja, dat is balsem die in je baard...
Oh, balm?
Ja, Geschke's beardbalm. Beardbalm.
Maar produceert hij dat? Of?
Ja.
In zijn eigen baard.
Verkoopt, die kun je kopen bij hem.
Ja?
Kleine potjes met baardbalsem.
Ik wil
dat smeer je dan in je baard en dan wordt hij heel mooi glanzend en glad. Zoals die baard van Simon Geschke.
Ik vind baardbalsem echt een heel smerig woord.
Nee, dat moet je doen. Je moet hem goed houden. Want anders is hij moet dik lijken natuurlijk. Of dik zijn en goed gemoisturized.
Het is dat ik al een cadeautje heb voor je verjaardag.
Wat was het ook alweer?
Een Boma-worst-shirt.
Oh ja. Vinden jullie dat mijn baard
maar Tim balsem nog niet. Nodig Misschien kun jij hem baardbalsem van Simon Geschke. Leuk,
ja, ik ga even kijken of Stannard ook van die baardbalsem
verkoopt. Dat is misschien nog beter.
Maar goed, het ging weer in, het gleed weer in elkaar.
Ja.
En de groep kwam weer bij elkaar te zitten. En eigenlijk maken we dan even een sprongetje naar 90 kilometer voor de finish. Want dat was, er gebeurde de hele tijd dingen. Het was leuk om naar te kijken. Maar het was het echte vuurwerk werd nog even bewaard. En eigenlijk was Thijs Benoot misschien wel de eerste die het echt ging proberen. Ja. Was je blij om Ties weer in beeld te zien, jongen?
Ja, heel blij. Ja, nee, dat hij...
In Sunweb shirt?
Ja, nou, het staat hem wel goed eigenlijk.
Ja, hè? Vond ik ook.
Nee, het zag er goed uit.
Het scheelt ook niet heel veel van Lotto Soudal. Hè?
Wat zeg je?
Het scheelt ook niet heel veel van Lotto Soudal.
Ik vind het wel een stuk mooier dan Lotto Soudal. Ja, ik vind
het is iets Lotto Soudal. Het is de classy vorm van Lotto Soudal.
Zeker wat ze nu hebben lijkt een beetje op die ouderwetse Marlboro pakjes. Mm-hmm. En om nou in een sigarettenpakje te gaan fietsen, ja, vind ik ook weer zoiets.
Een sigarettenpakje. Maar ja. Dat heb je van Trek ook wel eens gezien.
Ja, Trek, ja, ja. Trek had het vorig jaar heel erg. Trek had het vorig jaar heel erg.
Rijden een Marlboro pakje.
Ik vond het vooral leuk voor Ties dat Søren Kragh Andersen weer goed is. Want we hadden het vorige keer over, bij de voorbeschouwing hadden we het over... dat het wel eens eenzaam zou kunnen worden in de voorjaarskoersen voor Ties van Sunweb. En toen kwamen we inderdaad op Michael Matthews natuurlijk.
Ja.
Maar Kragh Andersen was natuurlijk een beetje het vraagteken. Omdat dat natuurlijk een renner was die heel erg in ontwikkeling was. En voorbestemd leek voor grootse daden. Maar vorig seizoen echt een beetje een off-season had. En vandaag klopte hij weer aan de deur.
Ja, hij zat dus ineens in de definitieve kopgroep. Nadat Ties even de benen had getest op de Leeberg, geloof ik was het.
Ja, de Leeberg.
Leeberg. En Michael Matthews is natuurlijk een raadsel waarom hij nou weer niet meedeed vandaag. Om heel eerlijk te zijn.
Fietste wel mee, toch?
Nee, Matthews reed niet
vandaag. Hij is niet van start gegaan.
Hij is niet van start gegaan. Terwijl hij zei maanden van ja, mijn seizoen start... Met de omloop, maar ineens toch niet. En zowel Ties als Kragh Andersen waren voor mij een enorm vraagteken. Want die hebben ook nog geen koersdagen in de benen. En de omloop is een beetje een typische wedstrijd, hè, daardoor. Het is natuurlijk de eerste. Hij is ook vrij ver van alle andere kasseiklassiekers. Dus er zijn een aantal jongens die nog niet in topvorm willen zijn. Omdat ze... zoiets hebben van, ja, je kan niet zo lang in vorm zijn. En dat daarom had ik bijvoorbeeld ook vandaag... kijk je een beetje naar de tweede rij. Dus inderdaad de Lampaards en de Stuyvens. En het verbaasde me daarom niet dat Ties Benoot even de benen ging testen. Want dat deed Van Avermaet ook. En
Van Aert ook. Van Aert ook.
Ja, weet je wel, even kijken van, oké, hoe goed ben ik? Ik zag zag ik nog eens echt een fikse sprint eruit gooien voor de...
Aan het eind, ja.
Voor de zesde, zevende plek.
Vrij indrukwekkend.
Ja, zeker. En dat is dus echt om te kijken van, oké, kan ik diep gaan... En hoe goed zijn de benen nou? Even testen. Maar het is nog niet de echt grote, scherpe koers waar iedereen voor gaat. En daarom is het... Dat maakt het eigenlijk vaak wel extra leuk, deze koers.
Ja, maar dat is in het seizoen zo. Het is trouwens ook in deze race een beetje zo. Want we zitten dus 90 kilometer voor de finish.
Ja.
Ties Benoot test heeft zijn benen. Het zakt weer terug.
Avermaet ook.
En dan gaan de echte mannen die gaan hun benen testen. En het peloton breekt weer. En je krijgt eigenlijk één grote groep. Maar dat betekent ook dat een aantal mannen gewoon erachter zaten. En eigenlijk op dat moment al wisten dat het hem vandaag niet ging worden.
Ja,
het
was vrij snel duidelijk dat de slag was, ja.
Ik zag heel even een flits, zag ik Niels Pollitt in beeld. Vond ik jammer.
Ja.
Je ziet toch even die glimlach, dat gebit zie je rijden.
Ja.
Dan denk je, nou, hij heeft de slag gemist.
Ja, maar toch wel lekker om even die tanden te zien, toch?
Ja. Ik kwam gisteren dus een gifje tegen van een hond die uit het raam hing van een rijdende auto. Ken je dat beeld?
Ja,
van
ja.
Dat die lippen dan gaan trillen en dan zijn die tanden ontbloot. Dat is Niels Pollitt. Ja. Daar moet ik nu iedere keer aan denken.
Nou, Wout van Aert heeft dat ook een beetje. Ja? Die heeft ook zijn mond zo ver open dat zijn wangen een beetje zo...
Gaan bubbelen. Ja. Gaan bubbelen.
Ja.
Maar ook Wellens miste de slag. Jongels, Dylan Teuns en Stibar, de winnaar van vorig jaar.
Ja.
Dus dit was wel echt ook vrij serieus werd er gekoerst op dat moment.
Ja, dat sluit ook wel weer een beetje aan op wat ik net zei. Jongels en Stibar waren vorig jaar echt steengoed in het openingsweekend.
Ja.
Die maakten zowel KBK als de omloop, waren zij echt de blikvangers. En ik denk dat zij nu gewoon net iets anders hebben ingedeeld.
Later willen pieken. Ja.
Oh ja, oh, dat zou kunnen. Ja, jammer, want ik had een beetje op jongens gegokt.
Hetzelfde geldt voor Oli Naasen trouwens. Hè. Die had ook al gezegd van tevoren dat hij voor het eerst een soort ander trainingsschema had gevolgd. Omdat hij het gevoel had dat hij steeds de pieker net af was op het moment dat Vlaanderen en Roubaix eraan kwamen. Ja. Dat hij nu het trainingsschema van de ploeg had gevolgd. En dus dat het logisch was dat hij nog niet top zou zijn vandaag. Maar hij werd dus vooraf geïnterviewd. En hij leek het toch ook best wel moeilijk te vinden. Dat hij dan nu hier stond, terwijl hij niet top was.
Nou, hij heeft zich echt best wel een beetje laten zien vandaag. En weet je wie zich ook echt liet zien? Op dit moment in de koers waren de Jumbo-Visma's. Dat vond ik echt fantastisch om te zien. Ik ging elke keer, je gaat zo tellen, weet je wel, als je die helikopterbeelden ziet. En dan zaten er gewoon elke keer 4 of 5 zaten er in die kopgroep in beeld.
Ja.
En op een gegeven moment had je ook het gevoel dat het er meer werden. Omdat Pascal Eekhoorn zijn regenjasje uittrok. En ineens ook het geel van het Jumbo-Visma shirt liet zien. Maar we hadden dus Eekhoorn die goed voorin zat. Teunissen die goed voorin zat. Wout van Aert die de hele tijd zag. Wijnand zat er lange tijd nog bij. Bert-Jan Lindeman heb ik ook veel in beeld gezien. Maar wel altijd bij achterkant van het peloton. Ja. Die had zijn dag niet vandaag. Maar het is ook een beetje van...
Grundal Jansen ook niet overigens, want die is naar het ziekenhuis afgevoerd.
Is die gevallen? Die is gevallen.
Ja, het leek mee te vallen, wat paar hechtingen. Maar dat was wel even schrikken voor Jumbo-Visma. Want dat was ook wel echt... Toch werd wel beschouwd als een van de schaduwkopmannen voor dit voorjaar.
Ja.
En goed, handig van Jumbo-Visma dat ze op een helm voornaam hebben staan.
Ja. Nou,
ik heb de hele tijd naar Pascal zitten kijken.
Ja, maar dat is dus... Ik dacht, hoe makkelijk was deze vondst? Om dat gewoon even op de helm te schrijven.
Ja. Want maar dat was vorig jaar al, hè?
Ja, maar heel slim. Toen viel het me nog veel minder op. Maar nu, ik zag nu inderdaad Mike en Pascal inderdaad. Dus goed gedaan.
Daar hebben ze ook goede voornamen voor, hè? Want het is gewoon wel tof als je Pascal of Mike hebt staan.
Of Amund.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als renner chill is. Van wie is deze helm? Ah, chill, dat is mijn helm. Ja, is toch handig?
Ja, nee, zeker.
Je hebt ook mensen die dan... Sommige mensen die tatoeëren hun eigen naam. Voor als je die vergeet, weet je.
Okay. Mogen we het even over Pascal Eekhoorn hebben?
Ja.
Ik vond hem echt zoveel
in beeld gezien.
Ik vond hem echt indrukwekkend vandaag. En ik word er altijd heel blij van als zo'n nieuw Nederlands talent zeg maar zijn neus aan het venster drukt. Want dat was eigenlijk wel, hij heeft al een paar keer eerder een goede ereplaatsen gereden. Maar hij reed eerder dit jaar, misschien weet jij dat wel, Jon. Hij reed eerder dit jaar zo'n koers ergens in Frankrijk volgens mij. En daar werd hij ook op een gegeven moment in een rit... zevende. En dat vond ik ook al echt een verrassend goede uitslag. En ben je het nu aan het zoeken?
Ja.
Oh, oké. Dat is fijn.
In de Tour de la Provence werd hij zevende, ja. Ja. In de laatste etappe.
Ja, en dat was best een goede bezette koers. Dus dat was echt een knappe prestatie.
Ja.
En dus toen kondigde zich eigenlijk al een beetje aan. Maar nu was hij gewoon... op een gegeven moment ging hij voor Van Aert rijden. Reed hij zich helemaal leeg tot aan de voet van de muur. Ja, dat was wel super vet.
Dat was de bedoeling. Ik vond dat al een heel grappig fragment. Want Sportza die startte dus de hele tijd commentaar uit de auto in.
Ja.
En toen was dus inderdaad Eekhoorn en Wout van Aert zaten op een gegeven moment met z'n tweeën in de kopgroep. En toen zei je, ze kwamen net bij elkaar. Toen kreeg je dus even die Jan Boven. Die zit geloof ik in de auto. En die zei zo, ja, rij maar helemaal leeg tot aan de voet van de muur. En toen was dat fragment al afgelopen. Maar dat heeft een vertraging van een paar minuten. Dus op het moment dat Jan Boven dat zei... werd die groep ingelopen. Omdat, Kasper Askreen erachter ging rijden.
Ja, ja.
Dus ja.
Maar het was wel... Hij was de hele dag was hij of in de aanval of aan het werk. En het is wel echt een enorme fijne luxe voor Jumbo-Visma... dat je zo'n jongen hebt die nu in het vorm komt waarin hij in het voorjaar daadwerkelijk echt hulp kan bieden als tot in de finale.
Ja.
En dus ik vond dat wel heel tof. En
het
ik dacht
is een knecht,
ook,
hè, denk ik, of niet? Hij was al hier als knecht, neem ik aan.
Ja, maar hij is volgens mij heel jong. 3 of 24 of zo nog.
Ja, zoiets.
Ja, dus er zit nog wel veel groeipotentie in. En als je dit nu ook kan, zeg maar, dan is wel echt leuk.
Ja. Ja, en ik denk dat hij gewoon... Hij zat de hele tijd bij de ontsnappingen. En hij heeft dus veel knechtenwerk gedaan vandaag.
Yeah.
Dus qua airtime heeft hij denk ik wel gewonnen van de Jumbo-Visma's.
Ah, Mike, hè?
Mike, ja. Veel airtime gehad. Maar ook Wout van Aert. Dus ze deden het erg goed.
Een aardige koers gegeven.
Ja, dus dat was erg leuk om te zien. En laten we dan eigenlijk... eigenlijk was dit moment waarop de finale begon... Want wat er vervolgens gebeurde was dat Van Aert en Greg het achter elkaar probeerden om weg te rijden. Echt aanvalslustig. Maar die mochten niet weg. Want de quicksteppers, de Konings gingen erachteraan rijden. Vooral die Askreen jongen, die kan zo hard gaten dicht rijden. Dat was ongelooflijk. Want dit was dus ook het moment toen Van Aert en Pascal Eekhoorn bij elkaar kwamen. Toen dacht ik, oh, misschien kan dit het groepje zijn dat wegblijft. Maar dat lukte dus niet. En even later lukte het wel en kregen een kopgroepje met Lampaert, De Klerk, Krach Andersen, Stuiven, Roets, Teunissen, Trentin en Frison die wel weg mochten blijven.
Roets?
Roets.
Ja, talentje.
Ja, die was mij nog niet eerder opgevallen.
Nee, ja, ik had hem wel op een lijstje staan ergens.
Had je hem op een lijstje staan?
Ik had hem op een lijstje staan. En jong talent van IF. En die gaat best wel veel koersen ook in het voorjaar. Dus vandaar dat ik hem ook op een lijstje had staan. Ja, veelbelovend. Hoewel hij het, ja, hij waaide er wel een beetje...
snel af.
Ja, nou, vooral op een moment dat je denkt, waarom nu?
Ja, ja, omdat het gewoon op was.
Ja, de koek was dus gewoon op, ja. Maar het was niet echt dat je dacht, oké, nu gaat het heel hard omhoog of nu komt ineens...
Het was niet net als Teunissen op de muur, zeg maar. Dat je gewoon denkt, ja,
het was gewoon...
Het is maar, ook heel stijl.
Ja, maar ja, het was ook niet zo heel gek. Hij is echt nog jong en eentje voor de toekomst. Schrijf hem op, jongens.
Maar deze groep die mocht wegblijven, want de belangrijke ploegen waren vertegenwoordigd. En ik denk dat het in dat geval vooral gaat om de koning. Dat die vertegenwoordigd waren met zowel de Klerk als Lampaard. Ja,
daar ging Askreen niet meer achteraan rijden. Nee.
Als Askreen niet meer ging rijden, was een reden.
Nee, en CCC was tevreden, want Trentin zat erbij. En,
en Jumbo.
Segafredo, Trek Segafredo, dat Stuyven erbij zat. Ja, het was echt eigenlijk een perfecte groep. Je zag, hij dacht eigenlijk meteen van, dit is echt een goede samenstelling. Je gaat hier nog achteraan. Dat is,
het liep ook echt wel snel op. Ja. Het ging vrij snel boven de 2 minuten. En toen was het gewoon wel duidelijk van, oké, hier gaat de winnaar... uitkomen. Maar op een gegeven moment leken ze toch nog wel weer terug te komen met peloton. Maar ik begreep niet zo heel goed.
Nou, Van Aert leek even het gat dicht te rijden.
Met Van Marken.
Met Van Marken,
en
ja.
Toen whatsappten wij naar elkaar over wat zou hier nou de bedoeling achter zijn. En ik dacht op dat moment, nou, dat zal Teunissen wel in zijn koptelefoontje gezegd hebben dat hij niet zo goed is.
Mm-hmm.
En dat denk ik achteraf, denk dat eigenlijk nog steeds, dat ze ook op dat moment, ook al zat Teunissen in de kopgroep, dat ze dachten, als ze een kans krijgen om Van Aert terug te rijden naar de kopgroep, dan gaan we dat gewoon doen.
Ja, het zou kunnen, maar het is natuurlijk in welk scenario vergroot je natuurlijk wel de kans van Teunissen ook. Dus Teunissen hoefde daardoor wel minder te doen, bijvoorbeeld in de kopgroep.
Die zat daardoor wel in een zetel. Het is alleen, je vergroot niet altijd de kans, want als je daardoor Van Avermaet,
ja, dat is waar.
Als je Stibar en Jungels meeneemt, dan niet natuurlijk.
Nee. Maar wel weer als je Van Aert toevoegt aan het groepje, dan vergroot je in ieder geval de kans dat Jumbo-Visma wint. Zeg maar.
Ja,
dat is ook wel.
Ja.
Dus ik snapte het wel. En zeker als Teunissen inderdaad achteraf bleek dat hij misschien inderdaad niet zo goed was als wij hoopten. In ieder geval niet tot in de diepe finale mee kon. Dan,
ik vond hem wel heel goed vandaag.
Teunissen?
Ja.
Voor iemand die echt letterlijk een dag van de tijden af is. Zeg maar.
Ja.
Ja, nee, absoluut.
Nee, ja, ik heb echt...
veelbelovend.
Ja, dit is toch gewoon... Dit is een beetje waar we op hoopten vorig jaar.
Ja.
Hij heeft vorig jaar natuurlijk echt een steengoed jaar gehad. Met de gele trui en de eindzegen in de 4 dagen van Duinkerke.
Ja, maar niet het voorjaar waarop hij hoopte.
Nee, hij... ik las een interviewtje met hem dat hij toch ziek was geweest vorig jaar. En dat hij toen te snel weer was gaan koersen. Dus hij had gewoon gedacht van oké, niet lullen maar poetsen. En dat is toen een beetje door blijven etteren. Waardoor hij eigenlijk pas tegen de Ronde van Vlaanderen weer echt goed was. En in Roubaix, waar hij 7e werd, dus echt top was.
Ah, ik twijfelde wel een beetje van... hij reed geweldig en hij is ongetwijfeld heel erg goed. Maar er was al wel een beklimming ook voor de muur van Gerardsbergen. Volgens mij was het de Berendries, waar die al even een gaatje moest laten. Mm-hmm. Waarvan je dacht van, maar dan als je straks ook nog de muur over moet, dan gaat het wel moeilijk worden om een Lampaard bij te houden.
Het was geen showcase van pure kracht, zeg maar, op die bergjes telkens. Je had iedere keer wel het idee, of hij is heel ontspannen, maar dan met zo'n groepje moet je dan eigenlijk af en toe wel even laten zien hoe goed je echt bent. En Stuyven deed dat bijvoorbeeld echt een paar keer.
Stuyven op de muur, jongens.
Wat een gemak rij omhoog.
Oh, heerlijk.
Ja, ja, want even voor de administratie. Het gedeelte van de koers is eigenlijk gewoon de Ronde van Vlaanderen waar ze vervolgens oprijden. Waar
de oude Ronde van Vlaanderen.
Ja, de oude Ronde
van
Vlaanderen.
Tot 2011, geloof ik.
Ja, precies.
En maar wel gewoon de muur van Gerardsbergen.
En de Bosberg.
Ja, precies.
Ja, nee, super vet.
Dit is ook gewoon meteen, je associeert het ook meteen met de Ronde van Vlaanderen.
Ja, absoluut. Ik vind het ook heel vet dat ze dit gedaan hebben. Ja. Ik bedoel, de Ronde van Vlaanderen, die oude versie met waar dus de muur beslissend is. Dus dat hij echt in de finale
laat zit. Ja.
Dat is wat de fans willen zien.
Ja.
En daarom vind ik het heel vet dat de omloop deze keuze heeft gemaakt 2-3 jaar geleden.
Slimme keuze, ja. En,
ontzettend slimme keuze.
Je kreeg nu dus ook, je had nog steeds dat kopgroepje. En die reden dus naar de muur van Gerardsbergen toe. Na de muur was er nog ongeveer 15 kilometer om naar de finish te rijden. Dus dat is eigenlijk best wel een mooi, goed moment voor de muur. Want dan kan je al wel verschil maken en het erop wagen. Maar je hebt ook nog tijd om wat eventueel te kunnen herstellen. Dus we reden de muur op. En het was, vond ik, best wel spectaculair gezicht. Want Tim de Klerk kreeg het voor elkaar om nog bij de supermarkt onderaan de muur al geparkeerd te staan aan de zijkant van de straat. En één voor één vlogen ze eraf. En stuiven. En...
De Klerk had natuurlijk ook wel echt zijn longen uit zijn lijf gereden al de hele koers lang. Ja, ja. En in die kopgroep was hij ook degene die voortdurend vooraan reed.
Maar je wist precies wat er ging gebeuren. En dat was ook wat er gebeurde. Dus parkeerde aan de zijkant van de weg. Toen begon het echte geweld. En één voor één viel die ploeg uit elkaar. Tot uit eigenlijk alleen Lampaard en Stuiven overbleven.
Ja, dus en Krach Andersen.
En Krach Andersen. Krach Andersen moest ook een gaatje laten, hè, op de muur.
Op de muur, ja, maar...
Een meter of 10 of zo.
Dat was echt een heel klein gaatje. Het was,
ja, hij maar was... het wel, hij is, dat je, zag daar wel aan. Hij is dus niet... Hij heeft niet het niveau momenteel van Stuiven.
Nee.
Het gemak waarmee Stuiven omhoog reed. Dat
was duidelijk.
Die is beter.
Die nam een voorschot op de winst. Maar het vet is dus als Krach Andersen niet er zo aan kan blijven haken. Hij kan natuurlijk best wel goed aankomen.
Ja.
En met twee Belgen naar de finish. Die naar elkaar gaan zitten loeren. Ja, zat er eigenlijk nog best wel wat in voor Krach Andersen. Maar
zeker.
Op het moment dat Lampie zijn demarrage plaatste. Toen was hij ook wel echt snel gezien.
Ja. Ja.
Maar ja, fair enough. Weet je, Andersen is echt
Lampard
jong.
Zei het ook achteraf trouwens, dat hij die demarrage vooral deed. Omdat hij dacht, dat Krach Andersen de kop kost.
Ja, en want Stuiven die ging er achteraan. En die ging er eigenlijk eventjes erop en erover.
Mm-hmm.
Maar hield toch in, want die dacht toen, waar ben ik eigenlijk mee bezig en terecht.
Maar Krach Andersen waren ze kwijt.
Ja, maar wat ik heel typisch vond was... En dan, daar zag je dus ook de intentie van Lampie. Lampard ging toen op kop rijden. Terwijl als Lampard voor de winst had gereden, had hij dat niet meer gedaan. Eigenlijk
nou, Lampard had
ging Lampard een beetje, die reed toen voor plek 2 met het idee van, nou ja, misschien pak ik hem in de sprint.
Ja,
vond ik
dat. Het is altijd zo moeilijk. Als hij met Stuiven, hij zat dus op dat moment met Stuiven, Krach Andersen, die ging aan de andere kant van de weg rijden. Dat vind ik ook altijd zo. Dat voelt als een soort van opgeven als je aan de andere kant van de weg gaat rijden. Maar die was dus weg. En op dat moment zit Lampaard natuurlijk... Ja, dan rij je met Stuiven naar de finish. Stuiven is betere finisher dan Lampaard. En dat was een probleem op dat moment. Mm. Dus hij had volgens mij... Ja, we kregen wel weer flitsen uit de Koning ploegleiderswagen. Maar die volgens mij was ook Michel en José... Die zeiden ook van hij gaat nog een keer proberen te demareren. Dat is alles wat hij kan doen. Als hij met Stuiven naar de finish rijdt, dan wordt het hem niet.
Mm-hmm. Ja.
Ja,
nou ja, ik weet niet. Lampard kan ook best aankomen. Zeker na een hele zware koers. Echt wel, dat kan hij wel. Een
zware koers kan hij.
Ja, daar kan hij
aardig
aankomen.
Maar...
Nee, gewoon goed. Hij kan gewoon goed aankomen. Hij heeft gewoon een goede sprint in zijn benen. Maar hij wint hem niet zomaar makkelijk van Stuiven. Dat is volgens mij zeker waar. Maar ik denk dat achteraf had hij één van de twee moeten doen. Of je moet voor de ontsnapping gaan. Dan had hij het nog een keer moeten proberen. Of je moet alles op de sprint gokken. Dat is een van de twee. En anders ga je inderdaad voor de tweede plaats. Want dan is Stuiven... Want nu was alles in het voordeel van Stuiven. Sterker nog, Lampaard rijdt sowieso... Is sowieso volgens mij altijd de neiging om gewoon op kop te blijven rijden.
Ja.
En nu had hij ook nog zo... Dat het Trentin, de dreiging, zat er ook nog achter. Zeg maar, die bleef ook nog heel lang op zo'n 10, 12 seconden hangen.
Ja.
Dus het was ook nog een soort van, als die erbij komt... Nou ja, weet je, was dat een ideaal argument voor Lampaard om Stuiven te laten rijden. Want voor Trentin was Stuiven denk ik banger dan voor Lampaard in een sprint.
Zeker.
Dus het is allemaal split seconds natuurlijk en lastig. Maar achteraf was denk ik dat Lampaard de finale iets anders had moeten spelen.
Ik denk ook dat voor een groot gedeelte onkunde was hoor. Of onkunde, maar gewoon onvermogen. Want als je je verplaatst in het hoofd van Lampaard, kan je best voorstellen... Ik probeer een demarage, want dat is mijn grootste kans. En je merkt gelijk na die demarage dat Stuiven gewoon het gat dichtrijdt. Vervolgens denk je, rijd ik met Stuiven naar de finish. Krach Andersen zit er vlak achter. Trentin zit er vlak achter. Misschien doet hij wel kopwerk, omdat hij blij is met die tweede plek.
Nee, maar dat was toch ook duidelijk. Hij was
sprint.
Hij deed die demarage om Krach Andersen te lossen. En daarna was hij gewoon wel tevreden. Dacht hij, ik word in ieder geval tweede. En als ik die sprint win, is het een godswonder. Maar dan win ik de sprint. En dus ik vind dat hij voor een tweede plek reed. Hij reed niet voor de winst.
Nee, dat klopt.
Ja.
Ja. Maar hij had het precies. Dat is zeker
het was
waar.
Niet alles of niets.
En het is ook niet.
Dat is het.
Het is ook niet onterecht. Want ik bedoel, Stuyven was gewoon de beste man in koers. Dus ja, die heeft gewoon terecht gewonnen. En hij heeft de beste sprint. Dus de kans dat Lampaard ook met een andere tactiek had gewonnen was heel klein geweest. Maar er waren strategieën te bedenken die hem dichter bij de winst hadden gebracht dan dit. Want inderdaad, uiteindelijk alles wat hij deed leidde was eigenlijk een soort logisch gevolg. Nu word je tweede.
Nou, en wat volgde was een keurig sprintje. Eigenlijk niet zo heel veel.
Keurig? Ja, vond je hem echt keurig?
Ja, gewoon.
Vond hem het randje hoor, wat Stuyven
nou,
deed.
Nou ja, dat is dus het tweede verhaal. Ik bedoel de keurig goede kant als in van dit. Hij gaat deze gewoon winnen. Hij is sneller. En dat zag je. Maar hij gooide wel een beetje de deur dicht.
Ik wou dit zeggen. Dit is gewoon, je loopt naar de lift. Je gaat erin. Je drukt op het knopje. Je ziet nog iemand aankomen. En in plaats van dat je even je hand tussen de deur steekt van dat hij nog mee kan. Is het gewoon hop, deur dicht en blokken. Nee, ik vond het.
Ik weet niet of dit een hele goede metafoor vindt, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, nou ja, het is gewoon.
Ik
vind je dat hij gedeclasseerd had moeten worden?
Nee, absoluut niet.
Nou, dan was het een legale sprint.
Ja, het was ook legaal, maar ik om het woord keurig te gebruiken vind ik is een ander verhaal.
Ja,
het was op, maar wellicht was het ironisch.
Het was op het randje, maar het was dus nog niet in het zwembad. Zeg maar.
Het was is dat een betere metafoor?
Het was keurig omdat Stuyven gewoon beter was dan Lampaard. En dat is volgens mij ook een beetje als Stuyven nou eigenlijk niet beter was geweest dan Lampaard. En hij had op zo'n manier.
Stel je voor dat het andersom was geweest. Stel je voor dat Lampaard had op deze manier de deur dichtgegooid.
Dan was er denk ik wel een issue geweest.
Ja, dat is zo'n interessant punt. Ja, dat denk ik inderdaad ook.
Jullie denken dat hij krediet heeft opgebouwd tijdens de koers?
Ja, ik denk dat
om dit te kunnen flikken.
Nee, maar Lampaard legde zich er ook snel bij neer.
Ja, want die Lampaard zei, dus hij was de beste man in koers. En ik was waarschijnlijk niet overheen gegaan. Maar ja, maar andersom. Dus Stuyven was er wel overheen gegaan.
Ja, ja, ja.
Dus, want hij zelf als hij had gewild, had hij er ook niet overheen gekund.
Nee.
Nee. Dus dat is een interessante vraag, ja. En dat is natuurlijk, dat is de jurysport, hè.
Het is ook een beetje een jurysport. Ja, maar het is ook een vrij draconische maatregel om vervolgens de winnaar te disqualificeren.
Nee, tuurlijk niet. Dat is ook geen moment in de orde geweest.
10 seconden tijdstraf. Dat is ook derde.
Echt best moeilijk. Het is nog best wel omstreden in die zin van wat hier gebeurde. Want als je wilt dat de regel is dat je niet de deur dicht mag gooien naar iemand. Hier werd gewoon de deur dicht gegooid.
Ja.
Ook al was hij beter, Stuyven, hij deed het.
Ja, het jurylid in mij zegt het kon nog net.
Het kon nog net.
Ja, ja. Zeker.
Maar ik zou wel even met hem gaan praten en zeggen, je moet je mee oppassen, want je kunt de volgende keer. Maar goed, ja, ondertussen heb je wel gewoon de omloop gewonnen.
Ja, en schitterende overwinning voor jou.
Het was een beetje Mark van Bommeliaans, wat hij deed.
Dat zijn wel statements hoor, in de eerste podcast van het jaar.
Ja.
Vonden jullie het een mooie winnaar, niet te min?
Ja, absoluut, ja.
Sowieso een mooie kerel natuurlijk.
Ja.
Zo ook hoe hij daar na afloop stond. Dacht, deze man mag er wezen als Flandrien.
Ah, ik vond het heel mooi dat hij ongeveer 20 seconden nadat hij gefinished was, al het commentaar gaf erin en zei, ja, het is natuurlijk de mooiste overwinning van mijn carrière. Hij heeft duidelijk van Bauke Mollema geleerd, hoe hij understated commentaar gegeven na afloop.
Ja, zeker, maar als je
euforie vooral voor beginners heeft Bauke waarschijnlijk op een trainingskamp een cursusje gegeven.
Als je in oogschouw neemt, zijn vorige voorseizoen, zijn vorige voorjaar was echt dramatisch. Hè? Hij heeft echt geen uitslag gereden. En hij had even het flash interview, ik weet eigenlijk niet met wie, maar die zei van ja, vorig jaar allemaal tiende plek, allemaal top 10, maar telkens niet die overwinning. En toen zei hij, vorig jaar heb ik echt geen enkele top 10 gereden. Het was echt een drama. En toen zei hij zelfs nog, het was zo slecht dat jij het al bent vergeten. Ja, dus,
ja, maar die top 10 was het jaar daarvoor.
Ja, dat was het jaar daarvoor, dat zei hij ook. Dus ik denk dat het zat heel diep. Daarom was hij ook echt gretig vandaag. En met gretigheid kom je in de omloop echt al een heel eind.
Het is precies zoals je voorspeld had, hè Jonne. Dus echt, ik heb het teruggeluisterd. Want ik had natuurlijk gehoord afgelopen maandag. En ik wist dat je Stuyven had voorspeld. Maar ik ging het even terugluisteren. Maar jouw voorspelling was dus, in de omloop moet je gretig zijn. Want de echte toppers die gaan nog niet al in kruid verschieten. Dus je moet, de gretigheid kan een troef zijn. En daarom zei Jasper Stuyven. En voilà.
Ik ben blij dat jij het aandraagt, Tim.
Echt ongelooflijk.
We komen er zo nog even uitgebreid op terug. Op de voorspelbaar.
Nee, maar om nog heel even op Stuyven. Want ik vind het echt een mooie winnaar. Hij had vorig jaar namelijk een beetje zijn trainingsregime omgegooid. Hij had heel zwaar getraind. En veel met Mats Pedersen, die ook een heel slecht voorjaar reed overigens. En
maakt het later gelukkig nog enigszins goed door wereldkampioen te worden.
Klopt. Maar hij stond dus te scherp. Hij was gewoon te, te weinig vet, te weinig, te veel gewicht verloren. Ook eigenlijk in de klassiekers heb je toch ook wel een beetje gewicht nodig.
Niet goed getimed dus eigenlijk.
Nee, ja, te veel getraind. Te hard, te diep, niet de juiste training. En dit jaar was hij dus juist wat relaxter gaan trainen. Hij was bijvoorbeeld minder op zijn eten gaan letten. Waardoor hij gewoon lekkerder in zijn vel zat.
Wat meer filoetjes gedronken.
Dus wie weet. Dus hij was gewoon iets chiller aan de koers begonnen. En hij wou dus wat vaker er gewoon invliegen. In plaats van dat hij afwachtend ging koersen. En dat zag je ook vandaag. Want hij zat ook al in die eerste ontsnapping. Hè? Met die met Trek en Ineos zat hij ook gewoon bij. En
ze hebben de hele koers lang super attent gekoerst.
Klopt. En van de jongens die daarbij zaten. Was hij de enige die er later nog. Die dus tot het einde nog scherp was. En uiteindelijk ook gewoon de koers wint.
Ja.
Dus het hulde. Leverde een podium op. Jasper Stuyven eerste. Yves Lampaert tweede op exact 0 seconden. Namelijk direct in zijn wiel gefinished. Even later kwam Krach Andersen binnen. Matteo Trentin heeft uiteindelijk 40 seconden verloren. En daarna kwam er een groepje op 1.28.
Ja, maar met wie? Wie wint? Of wie wordt er nou vijf? Dat is toch genieten?
De Klerk?
Ja, de tractor. Die is gewoon doorgetuft.
Hij wint gewoon de sprint van Mike Teunissen, Oliver Naassen en Philippe Gilbert.
Ja, maar toen hij loste, toen dacht ik, nou, die kunnen we opvegen straks.
Ja.
Die stapt gewoon in de ploegleiderswagen.
Tim de Klerk, wat een man.
El tractor.
Gunt iedereen een Tim de Klerk in zijn leven. Overigens had ik een tijdje terug, dat had ik je helemaal nog niet verteld. Maar ik was altijd al kon Tim de Klerk altijd al een warm hart toedragen. Maar op een van de Insta-stories van Remy Cavagna stond een beeld van dat ze de Ruta del Sol reden, volgens mij. Met Tim de Klerk. En dat ze terugreden net in de bus. En dat ze de hele bus was stil. En behalve Tim de Klerk, die was aan het bulderen van het lachen. Omdat hij oude video's van Mr. Bean zat te kijken. Nam me zo voor hem in. Dat mensen die zeg maar nog zo kunnen genieten van herhalingen van Mr. Bean anno 2020. Ja. Dan ben je wel echt een hele grote.
Ja. Ik denk dat het ook ben je echt een liefhebber.
Ja, maar dit is gewoon het ultieme levensgenieten wat je ook nodig hebt om goed te zijn in de koers. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je van Mr. Bean kan genieten.
En toch gewoon en dan nog vijfde kan worden.
Ja, echt. Vandaag fantastisch gereden.
Ja, hij en Teunissen zwommen er nog een beetje tussenin. Want op de achtergrond was dus die prestigestrijd tussen Naassen en Gilbert. En die werd toch beslist in het voordeel van Naassen.
Hoezo prestigestrijd tussen Naassen en specifiek tussen die twee?
Toch gewoon het groepje dat daarachter zat. Dus dat is ook met Koen en Senechal. En volgens mij zat Van Avermaet ook nog in die groep.
Nou, die gingen nog even goed sprinten. Ja,
sprinten.
Ja.
Ja, voor de eer. Om te kijken van, hoe goed zijn mijn benen nou de 200 kilometer? Kan ik deze sprint nog winnen?
Ja.
En,
wat moet ik nog doen voor Milaan Sanremo?
Inderdaad, ja. Maar Greg staat erom bekend, hè. Dat hij op elke training dan nog op het laatst nog even die paar sprintjes gaat doen.
Ja.
En Naassen en Greg trainen natuurlijk veel samen. Dus ik vond het opvallend eigenlijk dat Greg niet echt meedeed in dat sprintje.
Nee.
Terwijl hij wel goed was en eigenlijk ook al het hele pre-voorjaar goed is. Vandaag dan toch.
Hij was een beetje
niet
pissig. Hij was pissig achteraf.
Dat op wie? Op jou?
Nee, op mij, denk terecht. Ik, onder meer. Maar ook dat hij niet mocht wegrijden. Dat ze hem wel gingen terughalen, maar dat ze dit kopgroepje lieten rijden.
Ja, dat is het.
Maar, je bent gouden gerecht, of niet?
Ja. Dat is de koers. Ja. Dat is de koers.
Dat is de koers, ja. Naast zei overigens ook dat hij de hele koers het gevoel had dat hij niet mee had gedaan. gewoon overal net naast gepist. Ja. Zeg maar. Dat gevoel. Nou,
ik vond hem eigenlijk wel goed rijden.
Ja,
maar goed.
Nou, zeker op het laatst. En Teunis was wel echt helemaal uitgevrongen aan het einde. Als je de sprint van Tim de Klerk niet meer kan winnen, dan dat zegt wel alles.
Dus de vrienden van de
gewoon
show.
De aanhanger van de tractor was hij gewoon.
Ja,
ja, waar zijn ze gegaan?
Hij zei dat hij. Ik had hem heel even op de app.
Oh, jongens.
Hij zei dat
jullie toch getapte jongens.
Opsparen voor Roubaix, zei hij.
Tim, met wie heb jij geappt vandaag?
Ja, ik heb.
Je moeder telt niet.
Ik heb even tegen Jappie gezegd. Hier
moet je gaan. Hier moet je gaan.
Vanavond.
Die Leeberg, dat is hem.
Ja.
Daar gaat het gebeuren.
Teunissen werd uiteindelijk dus zesde achter de tractor. Benoot zat in hetzelfde groepje. Naassen zat in hetzelfde groepje. Die werd zevende. Net achter Teunissen. Haalde net niet. Hè? Teunissen bleef wel mooi naast even voor.
Ja, ja. Ook leuk.
Roelands zat ook in dat groepje.
Ja, jij doet nu de vrienden van de show.
Ja, zoals ik net zei, even kijken waar de vrienden van de show zitten.
Ja.
Over vriendinnen van de show gesproken.
Ja. Zo.
Ja. Hoi, hoi. Ik hoorde eerst dat Van Vleuten gevallen was. En daarna hoorde ik dat
en materiaalpech had.
En materiaalpech. Toch nog even de WK-truc gedaan. Gewoon op de muur, toch?
Ja, ik, Nou ja, ik zat dus te kijken op die livestream. Want ik had hem dus, ik had hem de hele tijd meelopen op de MacBook. En dan de, zeg maar op de televisie de mannenkoers. Maar ja, het is. Zij steekt er momenteel zo bovenuit. Boven al die andere vrouwen. Dat is ja. Dat je vraagt je af wat ze dit jaar niet gaat winnen. Dus dat is volgens mij zo'n jaar waarin ze, waar ze start, per definitie topfavoriet is.
Ja.
En nu ook. Dus dat deed nu zo inderdaad na die pech en in dit beestenweer. Reed ze gewoon ook weer een lange solo. En er was dus gewoon ook geen moment dat je denkt, ze gaat dit nog weggeven. Ze is weg en dan is het gewoon klaar, de koers. Ja. En de rest rijdt voor de tweede plaats en dat weten ze ook.
Maar het moet wel geklommen worden, toch?
In deze hier?
Nee, als ze van Vleuten heeft wel een klim nodig om zo...
Ja, ze kan ook tijd rijden. Ja, dus ja. Maar dit is een beetje klimmen is wel lekker, ja. Maar goed, dat geldt voor de meeste klassiekers, volgens mij. Ja. Maar dus dat was echt super indrukwekkend. Heel leuk. Floortje Mackay werd derde.
Ja, ja. Die was ook sterk.
Klopt,
die kon nog het langst mee met Van Vleuten.
Ja, dus die gaat denk ik ook een goed seizoen tegemoet.
Klopt, ze Blaak in de sprint? Ik dacht die Italiaanse Bastianelli.
Nee, Bastianelli werd tweede.
Ja?
Mackay derde en Blaak vierde.
Ja.
Nou,
ja. Leuk.
Alright. Dus tof. Ja.
En dan de voorspelbokaal. Nou, laat ik met mezelf beginnen. Ik had Mats Pedersen voorspeld.
Nou, we hebben hem even gezien, toch?
Ik was wel blij.
Ik heb hem veel gezien zelfs.
Ja, ik had gewoon gedacht, het wordt hetzelfde weer als het WK. Ja. Dus Mats Pedersen wint. Dat
ja.
is mijn...
Als in ieder geval de champagne in de ploeg houden.
Ja.
Een heel goede gedachte. En, daar ben ik wel benieuwd, heeft hij nou geknecht vandaag? Want volgens mij wel.
Nou ja,
ik zag hem heel vaak voorop rijden.
Ja, en hij is 66ste geworden.
Van de 69 volgens mij zijn er gefinished.
Dus. Ja, dus hij heeft het echt laten lopen op een gegeven moment. Ja. Dus waarschijnlijk wel. Want waarschijnlijk hebben ze wel met elkaar getelefoneerd en gewoon gezegd, vandaag is het Jasper Stuyven. Ja.
Ze zijn ook boys, hè? Ze zijn goed bevriend.
Mats en Jappie?
Ja.
Oh.
Jappe en Mats.
Oh, Jappe. Sorry, ik zeg het hele Jappie, maar het is Jappe natuurlijk.
Ja, Jappie is Nederlands.
Ja.
Vlaams is Jappe.
Ja.
En Engels. Jappie.
Nee, dat is Jappie.
Jappie.
Even kijken. Wat hadden we nog meer? Willem?
Ja, Yves, hè?
Het was een mooie battle, Willem.
Het was een hele mooie battle, ja. Het was,
tussen jou en Jon eigenlijk, hè?
Ja, we zagen hem aankomen. We zagen op de muur, het was alsof Jon en ik samen naar boven fietsen. En ik met de bek open en Jon met speels gemak.
Ik wou net zeggen, ik trapte door de boter, hoor.
Ja, maar ik mocht tot 50 meter voor de finish mocht ik blijven believen. En daarna moest ik het opgeven. Maar
ja,
toch,
ik vond wel, Willem, jij reed wel echt voor een tweede plek.
Ja.
Echt, je hebt altijd je mond erover je moet altijd een plan hebben om te winnen. Maar je had het gewoon niet. Je viel aan en ging daarna op kop rijden.
Ik had geen plan om te winnen.
Nee, maar het grotere verhaal is gewoon dat we gewoon 1 en 2 goed voorspeld hebben. Althans, jullie. Maar we daarmee wel gewoon de expertise van deze podcast wel gewoon gevestigd hebben.
Het is wonderbaarlijk, ja.
Het wordt alleen maar... We moeten dit laten zien natuurlijk volgende keer dat we dit weer precies hetzelfde doen. Dus ik ben benieuwd dat je...
Frank zat er ook aardig dichtbij met Naase.
Ja. Frank had Naase 7e geworden.
Oh. Zeker. Ja, dat was hartstikke mooi.
Eigenlijk zijn we allemaal in vorm, behalve...
Mats Pedersen.
Mats Pedersen en ik, ja. Maar ja, goed, ik was ziek, dus ik heb een excuus.
We hadden nog meer winnaars, hè, jongens?
Ja, 10 om precies 10 te zijn.
Stuks.
Ja, misschien wel meer, maar dan heb ik ze gemist. Maar Johan van der Zanden, Wout van der Bussen, Niek Storms, @AMSSPL, Anton Kanis, Jasmijn Kunst, Judith Ruiterkamp, Koen Rijmakers, Kasper Pepermans en Mark Mansens hadden gewonnen. Naast Jonas Ries.
Ik wou net zeggen, je slaat gewoon een naam over in het lijstje.
We hebben je net uitgebreid gefeliciteerd met je zegen.
Expres mijn naam er nog tussen gezet op een onopvallende plek.
Ja, dat is waar. Ik dacht, die naam kan niet echt zijn. Jonas Ries.
Je komt met Mark Mansens, Kasper Pepermans. Ja. En wie wint er?
De notaris heeft Anton Kanis als de winnaar van deze voorspelbokaal.
Prachtig. Hoe verzin je het?
Het Rode Lantaarn pretpakket, mede mogelijk gemaakt door vriend van de fiets van de show Canyon. En hij mag natuurlijk de groetjes doen. Zeker. Heeft hij al groetjes gedaan, Willem?
Zeker.
Nou, laat me horen.
Dag vrienden van de Rode Lantaarn. Wat een mooie start van het wielerseizoen met deze overwinning van Jasper Stuyven in Omloop Het Nieuwsblad. Ik wil graag de groetjes doen aan onze Wielerpraat appgroep en in het bijzonder Onno ter Sluis. De man die mij er keer op keer oplegt in onze wielerpoeltjes. En ik wil de groetjes doen aan mijn vriendin Heike, die, het zij met enige frisse tegenzin, toch vaak met me op de bank naar de koers kijkt. En aan jullie, heren van de Rode Lantaarn, fijn dat jullie weer terug zijn en ga zo door. Groetjes!
Anton, ik vind sowieso de naam Anton ondergewaardeerd. Ik ben blij dat hij even opduikt vandaag.
Ja, en Kanis.
Kanus ook.
Is toch geniaal? Ja,
gewoon ja. De combinatie. Heel goed.
Een naam die klinkt als een klok.
Antoon ja. Kanus. Antoon Kanus.
Waar haal je dus weer vandaan, jongens?
En wij gaan door met de Strade Bianche. Althans, ja. Ja, gaan we ermee door.
Gaat het door, ja.
Vooralsnog, zonder tegenbericht gaan we er vanuit van wel, toch?
Toch wel een van onze favoriete voorjaarsklassiekers.
Ja, hier kijk ik wel echt enorm naar uit.
Ja, terwijl het pas de 14e editie is dus. Ja. Dus terwijl, dat hebben we volgens mij al vaker geconstateerd. Maar dit is zo'n koers die voelt alsof hij al 180 jaar bestaat.
Een instant classic.
Ja, maar dat is het niet.
Jonne, wat voor koers is het?
Het is een koers waarin alle renners uit alle disciplines met elkaar gaan strijden. Dus de klimmers, de kobbelers, de puncheurs. Iedereen kan hem winnen of top 10 rijden. Volgens mij 2 jaar geleden had je echt, was met Kwiatkowski, Valverde, Benoot won hem, Van Aert zat erbij.
Bardet rijdt altijd goed.
Vorig jaar dan Vogelsang. Greg is er altijd goed. Stibar heeft hem al een keer gewonnen. Cancellara heeft hem meerdere malen gewonnen. Dus er
zelfs
kunnen zo...
Pieter Seri zit altijd dichtbij.
Wat zeg je? Pieter Seri, ja. Ja, klopt. Ja, die is ook altijd goed. Dus het is natuurlijk over grindwegen en vaak ook slecht weer. Dat maakt het allemaal nog heroischer. Er zitten gigantisch steile stukken in. Het is in Italië toch ook een mooi koersland. Maar het is vooral het allervetste is het deelnemersveld. Het deelnemersveld maakt het altijd echt een unieke koers in mijn ogen.
En ja, natuurlijk en de finish op het Piazza del Campo in Siena. Wat een schitterend plein is.
Ja, daar weet ik dan minder van.
Ik ben er wel eens geweest.
Vertel.
Jij ook wel, Willem.
Zeker.
Ja? Ik zie Willems wenkbrauwen veel betekenend optrekken. Dus zeker. Dat betekent
ik ben een keer bij de Palio in Siena geweest.
Wat is dat?
Ja, dat is volgens mij jaarlijks soort carnaval meets paardenrennen over het plein van Siena. Dus dan gaan alle buurten van Siena hebben dan een eigen afvaardiging van een ruiter op een paard. En die gaan een paardenrace doen op dat plein in Siena. Dat heet de Palio. En dan daar, dat is dan een soort, dat is een mega festijn.
Wat vet.
En de winnaar daarvan, die is dan een jaar lang soort van de koning van Siena.
Oh, daar moeten we een keer naartoe, jongens.
Ja, dat
ook goed om
dat
te
is echt een leuk uitje.
Daar is dus ook een heel goed plein voor, maar ook voor finishes van mooie wielerkoersen.
Man. Vorig jaar won Alaphilippe door Vogelsang in de finale te kloppen. Nou, dat is, dan zijn de echte kanonnen in stelling gebracht.
Ja. Hij rijdt hem niet, hè, dit jaar, Ala.
Nee, hij slaat hem over.
Ja, ik vind het zo een rare keus.
Ja, hij wil zijn seizoen denk ik anders opbouwen.
Ja.
Hij rijdt nu een paar van die Franse koersjes.
Ja, maar toch jammer.
Van Aert werd vorig jaar derde.
Ja, 2 jaar op rij toch?
Twee jaar op rij derde. Ja.
Van Aert. Ja. Dus die de keer eerste... daarvoor ook toen hij bij...
Achter Benoot en Bardet.
Het schitterende beeld dat hij, dat hij halverwege de klim naar de Campo ineen zijgt. Omdat hij gewoon niet meer zijn trappers rondkrijgt.
Ja. Oh, ja.
En dan zeg maar zo half struikelend weer op zijn fiets springt. En toch nog finisht. En dan uitgeput op de grond valt.
Oh ja, dat is ook de schitterende foto van Tiesch, toch?
Dat hij rechtstreeks uit de jaren 50 komt gefietst.
Ja. Ja. Ja, ja. Wie schrijven jullie op dit jaar? Willem?
Ik denk dat het bij absentie van Alaphilippe in zijn huidige vorm dat Vogelsang de klopperman is. Dus die ga ik opschrijven voor dit jaar.
Leuk.
Jonne?
Ja, dit is een kleine voorbehoud, want hij staat nog niet op de startlist, maar ik ga voor Jack Hake.
Ja.
Wat
een seizoen. Hij dat voorseizoen, dat rare voorseizoen waar die naar mijn gevoel 3 keer per dag ergens een finale aan het rijden was, reed hij de hele tijd heel erg goed.
Ja, hij is dus in de Ruta del Sol is hij 2e geworden. En in Valencia is hij ook 2e geworden. En in de Ruta del Sol pakte hij ook nog een etappe. En 1 keer vloog hij uit de bocht. Of iemand miste een bocht, waardoor hij de etappe niet won.
Dylan Teuns.
Dylan Teuns, ja. Ja, hè. Daar zal ik verder niet al te veel over uitweiden, maar ja. Dat is natuurlijk Dylan Teuns' schuld.
goed niet over uitgewaaid, Jonne.
Ja, goed. Nou ja. Misschien luistert hij dus.
Heeft Heek al wel eens gereden eigenlijk, Strade?
Ja, 1 keer.
Okay.
Een DNF'je. Hmm. Dus daarom is een klein voorbehoud. Anders zet ik mijn geld op mijn boy Tiesch. Maar ik ga voor Heek.
Jonne, dit mag niet.
Waarom?
Doe je het toch.
Ja, maar als hij hem niet rijdt, dan heb ik niemand rijden.
Okay, laten we afspreken.
Weet je waarom dit onreglementair is? Omdat je dan 2 namen hebt genoemd. Dan kan je namelijk altijd zeggen, mocht Benoot hem volgende week winnen en Jack Hake gewoon meedoen, zei ja, maar ik noemde Tiesch wel.
Oké, nou dan neem
dat
ik
is nu al gebeurd.
Neem ik Tiesch bij deze
dus,
terug.
Je krijgt een gele kaart.
You cannot unsay.
Oké, dan zeg ik van verder. Nee.
En jij, Tim?
Ik schrijf op Lutsenko, want die rijdt ook een ontzettend goed voorseizoen. sowieso rijdt hij bij de mooiste ploeg uit het mooiste land ter wereld. Mm-hmm. Agastana. En hij is natuurlijk de pupil van onze vriend Sven Jonker van Astana. Die heel veel met hem werkt. Dus ik vind het een hele leuke renner. Ik koester veel liefde voor hem. En ik hoop dat hij een heel goed voorseizoen gaat rijden.
Beetje gekke renner.
Hij is heel gek. Hij is ook, hij zou ook zich zomaar rondrenner kunnen worden.
Ja.
Zo in dat voorseizoen. Ik weet niet of hij goed genoeg puncheur is om met dat soort koersen mee te kunnen
doen. Ja, het rare is, hij werd vorig jaar in de omloop derde of vijfde.
Mm. Hij finishte goed.
Ja, gewoon goed. En dit jaar doet hij dan ineens niet mee.
Ja.
Dat je denkt, en het is niet dat Astana dan iemand anders daar heeft rijden waarvan je denkt, oké. Die gaat meedoen om de knikkers.
Gidic.
Gidic zit mee, ja, zeker.
En die hebben we niet eens genoemd bij de vrienden van de show.
Ja.
Oh, dat is matig, ja. Volgens mij is hij niet gefinished.
Nee, denk ik ook niet.
Dus hij rijdt altijd een raar programma. En op de gekste momenten wint hij. Volgens mij heeft hij vorig jaar ook veel in Noorwegen en zo gekoerd. Daar ook dan van alles gewonnen.
Klopt, ja.
Dus ik ben ook vooral heel benieuwd naar welke koers die gaat rijden dit jaar. Ja. En dus ook waar die goed gaat zijn.
Oké, okay. Ja. Lutsenko voor Tim dus. Ja. Voor mij Vogelsang en voor jou Jack Hake.
Yes.
Als hij meedoet.
Ja, als hij meedoet.
Nou, meedoen kan
en anders Benoot van Verde of Vogelsang. Of,
meedoen kan natuurlijk ook. Via de Rode Lantaarn op Facebook. En like die pagina dan gelijk even, want het is er ontzettend gezellig. En op Twitter kan ook met de hashtag voorspelbokaal.
U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier, Willem Dudok en mijzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren Canyon, hashtag fiets van de show en natuurlijk Scorrito.
Scorrito, ja, ik zat nog te kijken of we... Er is natuurlijk al een tussenklassement in Scorrito, maar net aan het begin.
Ja, dit
heb je al goede zaken gedaan?
Nee, ja, ik had dit namelijk ook al gezegd in de voorbeschouwing. Ik denk dat Stuiven gaat winnen, maar ik heb hem niet in mijn team. En toen vanochtend dacht ik, oh ja, ik moet Stuiven nog even in mijn team zetten.
Niet gedaan.
Niet gedaan. Och. Ja, doodziek. Echt doodziek. Dus ik denk niet dat ik heel goed heb gescoord. Hoewel ik had wel naast, dacht ik, als kopman. Dus dat is wel lekker.
Jij, Willem? Had jij Stuiven?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij had ik Van Avermaat en Valgreen en Van Aert, denk ik. Dus nee, ik heb niet goed gescoord.
Valgreen, ja. Hij was toch niet goed vandaag.
Hij zag hem een paar keer, maar niet, inderdaad nog niet indrukwekkend genoeg.
Nee. Valgreen zat er vandaag een beetje hetzelfde bij als Terpstra, die gewoon de hele dag achter in de kopgroep heeft gereden.
Ja. Ook nog niet waar die moet zijn. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media en hetskoers.nl. De wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made, met wie wij afgelopen donderdag hebben gegeten. Willem, goed nieuws over de brandweer in Made, of niet? Voor onze luisteraars.
Dat weet ik niet. Waar wil je naartoe?
Nou ja, misschien komt de brandweer-update weer terug, toch?
Oh ja, nou ja, met jullie welnemen wil ik best iets vertellen over waar...
We hebben gewoon bombrieven gehad. We hebben stenen door de ruit gehad.
Zeker, ja.
De mensen
al die wilden
de brandweerman te Made terug.
Ja.
Oké, okay. Nou, laat ik dan één hoogtepuntje van de afgelopen maand benoemen van de brandweer Made. Er was namelijk een dier in de problemen, in Drimmelen. En pas nadat de brandweer... zou een dier in de problemen zijn geraakt, daar was een melding. Tijdens het rijden kregen ze van de meldkamer te horen dat er een hecht vast zou zitten in een hek in Drimmelen. Dat bleek inderdaad het geval. De brandweer zou de brandweer niet zijn als ze het dier niet zouden hebben bevrijd.
Echt? Ze hebben gewoon daadwerkelijk iets gedaan?
Het hecht is bevrijd, ja. De reden waarom het vast zat is onbekend. Hoe lang het vast zat wilde die ook niet vertellen. maar het is bevrijd en overgedragen aan de veearts.
Hartstikke
voor een nadere controle.
Nou. Tjonge, wat een opsteker na zo'n zware dag.
Ja. En was Bas van Eyck daarbij betrokken?
Dat weet ik niet, maar er staan foto's op de website. Dus dat is brandweerteammade.nl. Kun je alle uitdrukken volgen als je wil. Er staan prachtige foto's op van het hele gebeuren. Er is ook een foto van het hecht. Niet onherkenbaar gemaakt. Privacy technisch dubieus, maar goed. Maar daar zie ik Bas van Eyck niet terug. Dus ik denk het niet.
Terwijl ik heb Bas van Eyck donderdag ontmoet. En die herken je wel.
Die herken je
die
wel.
Is echt absoluut. Gigantisch.
Ja.
Was erg gezellig. Wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deroodlantaarnpodcast.nl. En we vinden het superleuk als je eens een review achter wil laten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden, maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim, hebben wij er nog eentje?
Ja, zeker. We hebben er eentje van de lachende fietser. Misschien genoemd naar hoe sterk is de lachende fietser die...
Ja? Nee. Ja? Ja? Nee, ja, mooi. Ik goed gezongen.
Ja.
Ja, terwijl ik toch nog steeds een beetje herstellend ben. Hè. Moet je nagaan als wat voor nachtegaaltje normaal klinkt. Maar goed, 5 ballen. Oh, wat fijn dat het voorjaar start en dat we weer met grote regelmaat kunnen genieten van deze fantastische wielerpraat. De fietsritten naar het werk worden hier nog mooier van. Al zorgen ze hier en daar voor vreemde blikken. Al hardop lachen door de regen fietsen is... Al hardop lachen door de regen fietsen is wellicht ook wat vreemd. Dus ik snap de mensen wel. Ga vooral zo door en laat de voorjaarskoersen maar komen. Duimpje omhoog. Ik heb dus precies hetzelfde gehad. Want ik was dus afgelopen week niet bij. En dan ging ik ook fietsend naar jullie luisteren. En ik heb dan ook grimassen af en toe. Dus een grimas of een lach. Of iets waarvan mensen raar opkijken.
Dat
dus
is fijn om te horen.
Het gevoel van een lachende fietser.
Okay. Heerlijk.
Heb je een reviewtje achtergelaten?
Ja, 3 ballen. Want 3 sterren vond ik het.
Omdat je favoriete host ontbrak.
Nou, dankjewel, lachende fietser.
Ja, morgen KBK. Wie gaat er winnen?
Ja, een heleboel renners doen gewoon allebei. Hè? Dat is gewoon de omloop. En morgen... Ja, je bent toch in de buurt.
Ja, zeker. Wie even uit je hoofd?
Iemand? Rijdt Jungels?
Jungels, zeker.
Nou, ja. Jungels.
Winnaar vorig jaar. Tim, jij nog iemand?
Ik hoop Fabio Jacobsen. Lijkt me er eentje.
Dat is zeker leuk. Ik ga voor Tim Melier. Wij zijn er volgende week zaterdag 7 maart weer. Hopelijk... Na de strade.
Als alles goed gaat met onze Italianen. Dat is
als we nog leven allemaal.
Als we nog leven, ja.
Dat is altijd de vraag.
A biento.
A biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Hierbij nog even een reminder voor de openstaande vacatures bij Podimo. We zoeken nog steeds een content operations specialist en een activation manager. Leid je dit wat? Bekijk dan de vacatures op careers.podimo.com.